Goedemorgen, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag gaat ons voor dominee Visser uit Veenendaal. De schriftlezing vanmorgen is uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 14. Mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de verkiezing voor diaken, gehouden vorige week woensdag 1 november, is door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd broeder G. Geurtsen. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotgang. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. De kerkraad vraagt tenslotte om uw persoonlijk gebed voor de voortgang van het beroepingswerk. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 17, vers 8. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
We geloven en we belijden dat onze hulp en verwachting in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. En van Christus Jezus onze Heere. Door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. En zo oefenen we in het verwachten van God en van zijn daden. Ook vanmorgen gaan we luisteren naar de wet van Gods verbond, de wet van de liefde, de wet die ons ook tegelijkertijd aanklaagt en naar Christus toe drijft. En daarna gaan we zingen Psalm 79, vers 4. 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. We gaan het grootste gedeelte van deze best lange psalm zingen in deze dienst, omdat ik denk dat dat heel goed aansluit bij de schriftlezing en bij de verkondiging. En zodat we deze psalm ook in ons op kunnen nemen in deze dienst. We luisteren naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet onnodig en ondoordacht misbruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Laten we, voordat we de Bijbel open doen, bidden of God ons hart wil open doen. Trouwe God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, God van de psalmen, God en Vader van Christus, wij komen tot u. Wij voegen ons in de liturgie van de kerk van de eeuwen, de dienst aan u, die al zo snel begon aan het begin van de Bijbel. Men begon uw naam aan te roepen. En wat is het een wonder op zichzelf dat dat al maar doorgaat. Tot in de 21ste eeuw. Tot in de lage landen. Tot aan het uiterste van de aarde. En heren, wij voegen ons in het spoor van onze voorouders. Want allerlei dingen zijn heel anders dan in de tijden van wel eer, dan in de tijd van de Bijbel, dan in de tijd van onze overgrootouders. En tegelijkertijd is er niets nieuws onder de zon. Want de dingen waar het op aankomt, die blijven gelijk. We leven in een gebroken schepping. We zijn gebroken mensen. En we hebben een heilige God. En er is toekomst, een blij vooruitzicht dat ons streelt, waarover we al zongen. En heren, nu willen we vragen, wilt u ons deel zijn? Wilt u naar uw belofte ook echt onze God zijn? U hebt dat beloofd in onze doop, maar geef dat we dat vandaag ook weer mogen beleven, mogen ervaren. Wilt u spreken tot ons hart? Wilt u ons tot rust brengen van de hectiek van het leven? Of van de spanning van het leven? Of van de dorheid van het leven? Wilt u ons tot rust brengen? Zoals een kind tot rust komt bij zijn moeder. En wilt u ons hart dan openmaken? Dat hart van ons, dat alle kanten uitbeweegt, maak het één. Verenig ons hart tot het eren, tot het vrezen van uw naam. En wilt u dan zelf maar meebrengen wat daarvoor nodig is? Wilt u ons hart op u richten? Wilt u ons hart tot u bekeren? Wilt u ons hart weer volmaken van de dingen van u, zodat ons ik helemaal erbij mag zijn. En geef dat we ook iets mogen proeven van het feit dat we niet maar een verzameling ikken zijn hier bij elkaar, maar dat we bij een lichaam mogen horen. Het lichaam van de kerk, van de gemeente. Dat ook weer onderdeel is van dat wereldwijde lichaam van de kerk. Bewaar ons voor dat doorgeslagen individualisme, waardoor we alleen maar ons dikke ik opkweken en voeren en vergeten dat we er zijn om te dienen, u en elkaar. Heere, geef wat nodig is in deze dienst. Geef dat uw woord mag spreken. Dat oude woord, dat zich mag bewijzen als nieuw en levend. Wees met ieder die een taak in deze dienst heeft, kostende organist, ambtsdragers, zij die op kinderen passen. Wees met hen die thuis meeluisteren op dit of op een later moment. Wees met uw diener die hier staat. Wees erbij, heren. Geef dat het hier iets mag zijn van wat Jacob proefde. In die nacht, toen hij zei, dit is een huis van God. Een Bethel, een Jacobsladder, met engelen die van boven naar beneden en van beneden naar boven klommen, dat er zo ook als in die nacht contact is tussen u en ons, tussen hemel en aarde. Niet dat we het ernaar maakten. We buigen het hoofd. We zingen de boetpsalmen. Leer het ons verstaan door uw geest. Wat het betekent om zonde te zijn voor u en voor elkaar. Maar ook om gereinigd te zijn. Gerechtvaardigd te zijn. Omwille van uw lieve Zoon. Onze Heere, Jezus Christus. In zijn naam. Amen. We gaan de Bijbel open doen, gemeente. En we doen dat vanmorgen bij Openbaring 11. We lezen dat hele hoofdstuk, Openbaring 11. Een gedeelte uit het visioen van Johannes, de apostel, op het eiland Patmos. Het gaat over de inname van de stad Jeruzalem in de beeldtaal van de Openbaring. De heilige stad Jeruzalem wordt vertrapt door de volkeren, door de heidenen. En dat is ook een herinnering aan de verwoesting van de tempel in de 6e eeuw voor Christus. En daar gaat ook de psalm over die we gaan zingen na de schriftlezing. Psalm 79, vers 1, 2 en 3. Getrouwe God, de heidenen, de volkeren zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Een geweldig insnijdend gebeuren in de geschiedenis van Israël in de 6e eeuw voor Christus. Maar Johannes die ziet dat er ook weer. Die ziet weer hoe de tempel wordt ingenomen dan in de beeldtaal van de Openbaring. En daar gaan we meer over horen wat dat ons te zeggen heeft. Dus we lezen Openbaring 11 en dan zingen we Psalm 79, de eerste drie vers. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond. En dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren. En het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk. En hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Tot zover, tot hier de schriftlezing uit Gods woord. Een paar weken geleden, gemeente, heb ik gebeld met mijn collega dominee van de Bovenkamp en heb ik gepreekt in de Bethelkerk. En toen heb ik gepreekt over openbaring 8. En ik dacht, nou wat goed is in de Bethelkerk is ook goed voor de Pnio-kerk. Laat ik ook hier uit openbaringen preken. Het zijn ingrijpende gedeeltes, maar het is denk ik goed om te luisteren naar wat God te zeggen heeft in ook gedeeltes zoals in openbaring 11. En voor de tekst van voor vanmorgen kies ik de eerste twee versen van openbaring 11. En daar horen we Johannes de apostel het volgende zeggen en we lezen wat hij schrijft. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging opnieuw gaan zingen uit Psalm 79. Die psalm die kermt en treurt bij de verwoesting van stad en tempel, maar ook uitzicht biedt en hoop wanneer gezien wordt op de God van het verbond. En we zingen dan na de verkondiging vers 6 en 7 van Psalm 79. Psalm 6 en 7 van Psalm 79. Gemeente, ouderen, jongeren. Wat is nou eigenlijk de toekomst van de kerk? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Ik weet niet hoe dat bij u en bij jou is. Wij mogen hier zitten in een nieuwe kerk, een comfortabele kerk. Wij zitten hier te midden van enkele honderden mensen. Wij wonen in Veenendaal, het dorp met meer dan 30 kerken. Dus je zou kunnen zeggen, de toekomst van de kerk is in Veenendaal verzekerd. Alles gaat op rolletjes. We hebben een kerkenraad, er zijn weer verkiezingen geweest voor een nieuwe diaken. Dat gaat door. We gaan door met het beroepingswerk en we hopen dat als God het geeft er een eigen predikant mag komen. Er zitten jongeren in de kerk, kinderen in de kerk. Met ons gaat het zo slecht nog niet, uitwendig gesproken. En toch, ja, ook in Veenendaal horen we geluiden die ons wel een beetje verontrusten. Enkele jaren geleden moest er een kerk gesloten worden, de Hoeksteen, wijkgemeente van de hervormde gemeente in Veenendaal. En niet lang geleden konden we lezen over de protestantse gemeente in Veenendaal, waar twee kerken op korte termijn dicht moeten. Veenendaal bestaat uit zo'n 65.000 inwoners, maar 2/3 van die inwoners heeft geen band meer aan een kerk. Althans, gaat niet geregeld naar de kerk. En bovendien zijn er ook zo'n 10% niet-westerse allochtonen in Veenendaal, van wie een groot deel behoort bij de islam. We weten niet hoe het gaat met de kerk. We weten wel hoe het in andere regio's is van Nederland. U kent vast en zeker ook wel mensen, ook hier uit deze gemeente, die verhuisd zijn naar de Randstad, naar Amsterdam. En daar wel erg moesten wennen aan het feit dat er nauwelijks kerkgangers zijn. Nauwelijks belijdende christenen naar verhouding. In de Randstad moet de kerk op diverse plekken opnieuw beginnen. Wij kennen hier de poster in het centrum. Misschien bent u er wel eens geweest. Ik hoop dat u er ook voor bidt. Maar op allerlei plaatsen in ons land is dat de vorm die de kerk gaat aannemen. Klein, kwetsbaar, zonder veel financiële middelen. En als we nog wat breder kijken, niet heel lang geleden mocht ik in Lissabon zijn, Portugal, op een conferentie van ruim 200 evangelisten uit heel Europa. En ik sprak daar mensen die het evangelie brengen in Moskou, in Athene, in delen van Spanje, in Groot-Brittannië. En in veel delen van West-Europa zit de kerk er niet zo luxe bij als wij hier in de Prioolkerk. Klein, kwetsbaar, kleine huisgemeentes. En jullie, jongelui, wat is de kerk van jullie toekomst? Hoe zal die eruit zien? Ik weet het niet. Maar het is wel goed, denk ik, dat we ons erop instellen dat het ook heel anders kan met kerk zijn. Anders dan we hier in de Prioolkerk gewend zijn. Het is goed om ons daarop in te stellen. En onze kinderen daar ook op voor te bereiden. Dat de kerk van hun toekomst wel eens heel anders zou kunnen zijn dan de kerk van onze ouders, grootouders, overgrootouders. Is dat dan iets om pessimistisch van te worden? Absoluut niet. Want als er één ding is dat het Bijbelboek Openbaring ons leert, dan is dat we hoop hebben op de levende God die zijn gemeente bewaart door alle storm heen. En daarom is het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, ook wel genoemd een boek van de troost. Een boek van de hoop. Nou zeg jij, dat vind ik wel een beetje moeilijk om dat erin te zien. Nou, laten we daarom gaan luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft in dit boek van de hoop, dit boek van de troost voor de kerk tussen komst en wederkomst van Christus. En we lezen in de tekst dat de tempel belegerd wordt. En dat schrijf ik ook boven de tekst. Visioen van de belegerde tempel. Visioen van de belegerde tempel. We horen drie dingen in de preek: de betekenis van de tempel, de bedreiging van de tempel en de beveiliging van de tempel. Dus betekenis, bedreiging en beveiliging van de tempel. Nou, er staat wel heel veel te gebeuren in de laatste dagen, leren we uit Openbaring. De laatste dagen, dat is de term uit het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament trouwens, dat aangeeft de periode tussen de komst van de Heer Jezus, de eerste komst, en zijn wederkomst. Dus jongens en meisjes, de laatste tijd, de laatste dagen, dat zijn niet maar zomaar een paar dagen, maar dat is een hele lange tijd. En die begon toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem. En die houdt op als de Heer Jezus weer terugkomt met de wolken van de hemel. En over die tijd gaat het Bijbelboek Openbaring. En er gebeurt van alles. En de schrijver van dit boek, Johannes, die in ballingschap zat, die weggestuurd was naar het eiland Patmos door de Romeinse regering, omdat ze het evangelie wilden weghouden uit de samenleving, die schrijft er ook over. En Johannes had er zelf ook ervaring mee. Hij diende die gemeentes in Klein-Azië, in wat nu Turkije heet. En we kennen hun namen wel: Laodicea, Smyrna, Sardis, Philadelphia. En hij was daar apostel. Hij leerde ze het evangelie. Hij leerde ze de Heer Jezus volgen. Maar dat kon hij niet meer doen. Hij werd weggestuurd. Niet in de gevangenis gestopt, jongens en meisjes, maar hij werd naar een ver eiland gestuurd, zodat de Romeinen geen last meer van hem hadden. Want christenen, die waren lastig. Ze verstoorden de staatsreligie. Christenen moesten offeren aan de keizer, die als god werd vereerd, en aan de staatsgoden. En omdat ze dat niet deden, waren ze een gevaar. En daarom moesten ze weg uit de samenleving. En christenen werden heel hard en heel fel vervolgd. Er zijn verhalen bekend van Romeinse keizers die christenen als fakkels gebruikten om hun tuin te verlichten. Nou, dan hoef ik er niet veel meer over te zeggen. Christenen werden gekruisigd. Christenen werden voor de wilde dieren geworpen. Dus als iemand heeft geweten wat het betekent om niet comfortabel kerk te kunnen zijn, dan is dat Johannes wel geweest. En de christenen van zijn tijd, aan het einde van de eerste eeuw. En wat er allemaal gebeurt, dat in die laatste dagen, dat wordt in beelden samengevat in dat Bijbelboek Openbaring. We horen eerst over 7 gemeentes. En dan horen we over 7 zegels. En dan horen we weer over 7 bazuinen. En dan horen we weer over 7 schalen die worden leeggestort. En het zijn telkens een soort van golven. Jongens en meisjes, als je op het strand staat, in Scheveningen of Katwijk of zo, of op de Waddeneilanden, en je staat op het strand, dan zie je die golven komen. Zo'n hele grote golf, en die breekt dan kapot op het strand. En even later komt er weer zo'n golf. En weer zo'n golf. En weer zo'n golf. Het is telkens anders. Telkens ziet hij er weer een beetje anders uit. Maar het is toch ook telkens weer hetzelfde soort. Een golf. En zo is het ook in het Bijbelboek Openbaring. 7 zegels. 7 bazuinen. 7 schalen die worden leeggegooid. Het zijn openbaringsgolven die telkens in nieuwe beelden vertellen van de vervolging van de kerk en de verlossing die Christus brengt en de ondergang van de Satan en het rijk van het kwaad, het rijk van de duisternis. En nu zitten we in Openbaring 11. En we hebben 6 bazuinen horen blazen door 6 engelen. En je zou denken, bij de 7e bazuin kan het definitieve einde komen. Het oordeel over Gods vijanden, verlossing van Gods kinderen. Maar nee, dan komt er een intermezzo, een tussenspel. En daar lezen we dus in Openbaring 11 over, over dat tussenspel. En Johannes krijgt dan een merkwaardige opdracht. Want weet je, Johannes die was op dat eiland Patmos. En dan lezen we in Openbaring 4 dat Johannes een deur ziet in de hemel. Nou, jongens en meisjes, dat zie ik niet en jullie ook niet. Als je nou door de ramen van de kerk naar buiten kijkt, dan zie ik blauwe lucht. Maar ik zie geen deur in de hemel. Johannes wel. God liet hem dat zien. Was het een droom? Nee, je noemt het een visioen. Je ziet dan dingen, God laat je dingen zien die andere mensen niet zien. En Johannes mocht kijken door die deur, want die deur stond open. En als hij kijkt door die deur, dan ziet hij daar een soort grote zaal waar de troon staat, waar de Heere God is. En waar de Heere Jezus is. Dan ziet hij een lam en dat stelt dan de Heer Jezus voor. Hij ziet nog veel meer dingen, dat kan ik nu niet vertellen. Maar hij ziet heel veel daar. En hij ziet allerlei beelden dan. En dat trekt aan hem voorbij als een soort film, zou je nu zeggen. En wat hij nu ziet, dat is heel apart. Hij krijgt een meetlat. Nou, in die tijd had je ook timmerlui. De Heer Jezus zelf heeft daar waarschijnlijk ervaring mee opgedaan. In de werkplaats van Jozef. En nu heb je allerlei handige middelen om maten te nemen. Je hebt zo'n rolmaat, die kun je uittrekken en weer in laten rollen. Maar je hebt ook een duimstok. En je zit er vast heel veel gemeenteleden die heel handig zijn of zelf in de bouw werken. Nou, dan heb je in je voorraadtas, in je gereedschaptas heb je zo'n duimstok die je openklapt. En dan kun je meten. En zo'n meetlat, zo'n duimstok, krijgt Johannes ook. Dat is toch vreemd? Dan gaat het over heel bijzondere dingen. En dan gaat het over zoiets als een duimstok. Instrument van een timmerman. Maar hij krijgt dat en hij lijkt op een staf. Het is een rechte meetlat. En dan krijgt hij ook nog een hele rare opdracht. Want er komt een engel bij hem staan, dat ziet hij in zijn visioen. En die engel zegt, sta op, kom in actie en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten, meet die niet, die is aan de heidenen gegeven. Want die zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. 3,5 jaar is dat. Wat raar. Wat kun je daar nou mee? Wat moet je daar nou mee? Wat wordt nou met die tempel bedoeld? Johannes ziet dus een tempel. Hij ziet het altaar, dat brandofferaltaar dat in de voorhof stond. Dat plein, zeg maar, om de tempel heen. Want ja, die tempel, die was verwoest. We hebben net uit Psalm 79 gezongen. Dat ging over de eerste verwoesting van de tempel, lang geleden. 6e eeuw voor Christus. Maar in de tijd van Johannes is de tweede tempel ook alweer verwoest. In het jaar 70 door de Romeinen. En nu ziet Johannes in de hemel toch weer de tempel. Hoe kan dat nou? Een tempel in de hemel. Ja, dat hoort nou bij de beeldtaal van dit Bijbelboek. En wij kunnen dat ook hebben. Jongens en meisjes, als je spreekwoorden moet leren op school, heb je ook wel eens van die grappige spreekwoorden. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En als je dat voor het eerst hoort, denk je, wat raar, wat moet ik nou met een vogel in mijn hand? Ja, dat is een manier van zeggen. Dat is een manier van beeldengebruik. En Openbaring gebruikt volop Bijbelse beelden. Johannes ziet dan die tempel die op aarde al lang verwoest is. Er was geen steen op de andere gebleven. Het merkwaardige is ook dat hier sprake van een tempel. En zo lees je dat ook verderop in vers 19 van dit hoofdstuk. De tempel van God in de hemel werd geopend. De ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Maar verderop in het boek Openbaring, in Openbaring 21, lees je juist weer in vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Dus in het Nieuwe Jeruzalem is er dan weer geen tempel. Nou, dat is toch allemaal best heel verwarrend. Wel een tempel, geen tempel. Ja, maar het gaat dus hier om de tempel als beeld van de gemeente van God. Hè, dat vind je ook terug in Openbaring. Aan het begin, in Openbaring 3, lees ik dat u voor, vers 12. Daar staat, wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Dus daar staat, wie overwint, wie Christus blijft volgen door de moeite heen, die wordt een onderdeel, een zuil. We hebben hier in de kerk ook twee zuilen, meer zuilen achterin. Die zal ik een zuil maken in de tempel. Wat betekent dat? Nou, tempel, jongens en meisjes, daar woonde de Heere God heel vroeger. Heel speciaal woonde hij daar. Als je de Heere God wilde bidden, je wilde een offer brengen, dan ging je naar de tempel in Jeruzalem. Zoals Hanna, die verdriet had omdat ze geen kind had. Maar in het Nieuwe Testament wil God ook in de tempel wonen. Maar dat is dan geen tempel van steen, in Jeruzalem. Maar dat is een tempel die bestaat uit mensen. En dat lees je in het Nieuwe Testament. In de brief aan Efeze bijvoorbeeld. Daar wordt de kerk genoemd de woonsteden, de woonplaats van God in de geest. Dus als wij hier als kerk bij elkaar zijn, dan zijn we niet een club, een vereniging, een bepaalde modaliteit. Nee, de kerk is, als je goed doordenkt, de plaats waar God present is. Waar hij wil wonen. Dat geldt zelfs voor die Korintiërs die er zo'n rommel van maakten in de kerk. Weet u niet dat u Gods tempel bent en de geest van God in u woont, zegt Paulus tegen die Korintiërs. Dus dat betekent dat je wel moet weten wat je doet als je de gemeente verlaat. Als je onheil aansticht in de gemeente, als je ruzie veroorzaakt in de gemeente, want het is een tempel, het is een heilige plaats waar God woont, waar God present is, waar God nabij is. Zo klinkt het ook in het begin van de erediensten, dat we samen zijn in de naam van God, de drie enige. Dat betekent dat hij present is, dat hij erbij is. Waar twee of drie in zijn naam zijn. Een gemeente dus, als Johannes die tempel ziet, dan moet u denken aan de gemeente, aan de kerk. De kerk van altijd en overal. Dus het gaat in de kerk niet om wat wij er vaak van maken. Maar het gaat erom dat de gemeente moet weten dat ze behoort bij God. En dat ze samen dat lichaam van Christus is. En ik weet, daar kan de kerk ook heel veel van kwijtraken. Denk maar eens aan Sardis. Er staat ook een openbaring. Ze had een naam te leven, maar ze was dood. Denk eens aan Laodicea. Alles aan de buitenkant leek wel wat, maar intussen waren de christenen daar lauw? Zijn ze allemaal weinig meer? Je kunt heel veel kwijtraken van het echte kerk zijn. Dat is een vraag die mij ook wel eens bezighoudt. U misschien ook wel. Als Christus nou op kerkvisitatie komt, wat zou hij dan zeggen van onze gemeente? Wat zou hij dan vinden? Wat zou hij dan zien als hij door onze buitenkant heen kijkt? Zou hij een Sardis vinden? Een Laodicea of een Philadelphia? Een gemeente met kleine kracht. Maar het woord werd er bewaard. Christus op kerkvisitatie. Wat zou hij vinden? Lauw? Of betrokken mens? Liefdevol? Zo ziet Johannes de tempel. Maar dat moet u dus verstaan als de kerk. Van altijd en overal. En jongens en meisjes, dan moet je eens opletten wat Johannes verder ziet. Het gaat helemaal niet goed met die tempel. De tempel, dat was dat gebouw met het heilige erin en het heilige der heiligen erin. En er was dat soort van plein omheen, de voorhof met dat altaar. En daaromheen had je nog een voorhof. Voorhof van de heidenen, heette dat. Nog een plein. En daaromheen had je de stad Jeruzalem. En daaromheen Juda en de rest van het land Israël. Maar gaat het helemaal niet goed mee. Dat wordt allemaal bedreigd. De bedreiging van de tempel. Dat is het tweede. Want we lezen dat alles, behalve de kern van dat tempelcomplex, wordt gegeven aan de heidenen. Dat zegt vers 2 van Openbaring 11. En ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden, 3,5 jaar. Dus kerk zijn, dat is altijd aangevochten in de laatste dagen. Kerk zijn, dat moet je niet willen als je een comfortabel leven zoekt. Kerk zijn heeft altijd iets van op haren en snaren staan. Heeft altijd iets van aanvechting. Je moet altijd op je tellen passen als kerk. En als individuele gelovige ook, uiteraard. Hier staat dat de heidenen, de volkeren, kun je ook zeggen, alles innemen. De hele stad. Net als vroeger, in de 6e eeuw voor Christus, toen de Babyloniërs kwamen. Net als in het jaar 70, toen generaal Titus de stad Jeruzalem verwoestte en de tempel. Alles vertrapt. Heidenen zullen het heft in handen nemen in de heilige stad, in die buitenste voorhof. En wie zijn dat dan, die volkeren, die heidenen? Nou, dat zijn zij die niet meedoen in de dienst aan de God van Israël. Dat zijn de volkeren, de mensen die het evangelie afwijzen. Die zeggen van, daar heb ik niks mee, daar doe ik niks mee. Dat staat me tegen. Dat zijn mensen die geen levende steen in de tempel van God wilden zijn. En dat duurt dan 42 maanden. 12 maanden. Dus 1 jaar. En als je dat uitrekent, is 3,5 jaar. Dus de kerk in de laatste dagen, die heeft het benauwd. Ze komen oprukken, die volkeren. Er komt tegenstand. Kerk zijn betekent dus rekening houden met tegenstand. Kerk zijn, dat is niet iets van de luxe, van het comfort. Als u wil weten hoe dat eruit ziet, moet u lezen over de vervolgde kerk. Christenen in Noord-Korea, christenen in Eritrea, christenen in voormalige Sovjet-republieken die vaak onder de islam vallen. Dan moet u de verhalen lezen van organisaties die zich daarmee bezighouden. Dan lees je hoe je als christen in allerlei bedreigde gebieden je leven niet zeker bent, gediscrimineerd wordt enzovoort. Ja, zegt u, maar dat maken wij toch niet mee? Zegt ons niet zoveel. Hoewel, opeens kan het zomaar ineens blootgelegd worden. Dat je op je werk daar een conflict over hebt. Omdat je als christen andere keuzes maakt. En je komt er niet goed uit met je zakenpartner. Omdat je zegt van, ik wil niet dat zwarte geld. En je zakenpartner zegt van, laten we maar wel doen. Botsing omwille van je christen zijn kan zomaar de kop opsteken. Maar ook wanneer wij zeggen, we kunnen nog kerk zijn in luxe. We hebben de luxe van de kerkelijke verdeeldheid nog zelfs. Kijk maar om je heen in Veenendaal. Wat zijn er niet voor kerken? Maar de vraag is, blijft het ook zo? Moeten wij onze kinderen, onze jongeren ook niet voorbereiden op een manier van kerk zijn die heel anders is? Bedreigd, aangevocht, huisgemeentes, zonder allerlei instituten uit de reformatorische zuil. Misschien ook wel zonder theologische universiteit in Apeldoorn, ik weet het niet. Dat kan. Dat kan. Houd er rekening mee dat heel veel van de zichtbare buitenkant van kerk zijn ook weg kan vallen. Dat ook monumentale kerken gesloopt kunnen worden nadat ze gesloten zijn, nadat er een winkelcentrum is ingekomen is. Dat heel veel van het christelijk gehalte in de wetgeving wordt weggesloopt, weggesleten. En dat je zegt, er is niet zoveel meer van zichtbaar. Nou, dan hoef je niet te verbazen. Hier staat het. De heilige stad Jeruzalem De buitenste voorhof overgegeven aan de volkeren. Het is weg. En het komt niet meer terug. Ouderen onder ons kunnen nog wel eens terugverlangen naar de tijd van voor de oorlog of zo. Toen had je nog kerken. Toen werd er nog gepreekt. Toen had je nog goede dominees, hè? Kun je het dan horen? En toen zaten de kerken nog vol. En dan is er iets van weemoed. Want ja, het is zo heel anders geworden. Jongeren hebben er vaak minder last van, omdat ze dat niet meegemaakt hebben. Maar je ziet het hier in de Openbaring ook gebeuren. Heel veel wordt weggebroken van het zichtbare kerk zijn. Zo zal het dus zijn. Natuurlijk, er zijn periodes van bloei van de kerk, periodes van reformatie. Maar in het algemeen, in de grote lijn van de kerkgeschiedenis, moet je hiermee rekenen. Met de schijnbare overwinning van de volkeren. We lezen hoe dat verder wordt hoe dat vorm krijgt. Er staat in vers 8 van Openbaring 11. Dan gaat het over die twee getuigen. Daar ga ik nu niet over preken. Dat wordt veel te vol. Maar er staat: de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd. Nou, daar vind je in die beeldtaal de macht die de kerk wil wegkrijgen uit de tijd, uit de geschiedenis. Sodom, nou, de stad van de zonde. Egypte, het land van de slavernij van Israël, waar onze Here werd gekruisigd, Golgotha. Dat zijn hele verschillende dingen, maar in Openbaring is het één ding, één stad. Sodom, Egypte, als namen die de vijandschap tegen Christus aangeven, waar onze Here werd gekruisigd. Nou, zo doemt dus het beeld op van een kerk die tot op het bot bijna gesloopt wordt, aangevochten wordt. Johannes heeft dat meegemaakt in zijn tijd, vervolging door de Romeinse keizer. In de reformatietijd, 500 jaar geleden, de brandstapels rookten. Een paar eeuwen later, in Frankrijk, de hugenoten werden vervolgd, guillotines, het bloed vloeide. Achter het ijzeren gordijn, voor de val van de muur in 89. En nu Noord-Korea, Eritrea, delen van Afrika, moslimrepublieken waar christenen niet kunnen leven. En hoe is het met ons? Onze synode heeft al jaren geleden gezegd: Nederland wordt zendingsland. Ik verwees er al naar. Op veel plaatsen moet er weer gepionierd worden. Is de kerk weer bezig om te leren kerk te zijn in een omgeving waar geen gevestigde kerk meer is? Misschien word jij daar wel voor geroepen. Of u. Om hier of daar zending te bedrijven. Zending in Nederland. Of zending buiten Nederland. Het kan. Geen luxe manier van kerk zijn meer. Maar als dat aan de orde is, dan moeten we niet in paniek raken. Dan moeten we dus niet moedeloos worden. Dan moeten we niet zeggen: nou heeft het allemaal geen zin meer om kerk te zijn. Nu investeren we in een failliet bedrijf. Nee. Want, ik zei het al, het boek Openbaring is bij uitstek het boek van de hoop. Ja, maar zeg je, hoe moet je dat nou opvatten? Dit is toch een heel negatieve prognose. Dit is toch een soort van doemscenario. Kijk dan hoe die heidenen, die volkeren, alles vertrappen, 3,5 jaar lang. Ja, maar wacht eens even. Die tempel wordt ook beveiligd. Dat is het laatste van de preek. Openbaring is het boek van de troost voor een kerk die het benauwd heeft. Want Johannes kreeg toch die duimstok. Johannes kreeg toch die meetlat. En hij moest, wat moest hij opmeten ook alweer? De tempel van God, het tempelgebouw. Het altaar waar het offer gebracht werd, waar verzoening gedaan werd. En hen die daarin aanbidden. Nou, dat is heel raar. He, want jongens en meisjes, met zo'n meetlat kun je toch geen mensen opmeten. Ja, wel meten hoe lang ze zijn, maar ja, wat betekent dat? Mensen meten. De tempel meten. Het altaar meten. Nou, meten, dat heeft zoiets hier als afgrenzen, bewaren, beveiligen. En je komt het ook tegen in het Oude Testament, als Zacharia de stad daar moet opmeten. Het betekent geen vierkante centimeter ontglipt aan Gods aandacht. Het is allemaal gemeten. Het is bekend bij God. En om dat te onderstrepen moet Johannes dat opmeten. Zodat elk stukje grond van die tempel, het altaar, zodat al die mensen die daarin aanbidden, de kerk van Christus, mag weten, we zijn niet anoniem gesmeten in deze wereldgeschiedenis, maar God weet ervan. God weet ervan. En hij bewaart ons in de stormen van de tijd. Ook al komen die volkeren opzetten, ook al wordt alles weggebroken wat bij de zichtbare kerk hoort, kerkgebouwen, wetgeving, zondagsrust. Ook al gaat het allemaal te gronden, denk erom. Het wezen van kerk zijn blijft overeind. De tempel, de dienst van God, daar waar God en mens elkaar ontmoeten. Het altaar, de dienst van de verzoening, het kruis van Christus, zijn verzoenend werk. En degene die daarin aanbidden. Degene die de God van Israël om Jezus wil gevonden hebben. En gevonden zijn door hem. Dat kan niemand stuk maken. Dat kan geen Romeinse overheid innemen. Dat kunnen de Babyloniërs niet innemen. Dat kunnen de Assyriërs niet innemen. Dat kan de politiek niet innemen. Dat kan de secularisatie niet innemen. Dat kan de Satan niet aanraken. Dat kunnen zijn demonen niet stuk maken. Dat kunnen de poorten van de hel niet voor elkaar krijgen. Want die poorten zullen de gemeente niet overweldigen. Nou proeft u wel dat dit dus de geweldige hoop is. En de geweldige troost is geweest voor Johannes, voor de kerk in zijn tijd, voor de vervolgde kerk en ook voor ons. De schrik kan je om het hart slaan. Welke kerk zal er straks zijn voor mijn kleinkinderen als God mij die geeft? Ik weet het niet. Hoe gaat het met die kleine christelijke gereformeerde kerken? Ik weet het niet. Hoe gaat het met het protestantisme in Nederland, in Europa? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dit weet ik wel. Dat God zijn gemeente bewaart. Dat wie God aanbidt in zijn tempel, wie zegt ik hoor bij die gemeente van Christus, dat overeind blijft. En dat het werk van Christus, daar ging het toch om bij dat brandofferaltaar, dat blijft overeind. Niemand kan daar aankomen. En als je de Heere mag dienen en vrezen en als je bij hem mag horen, als je aanbidt in die tempel, dan mag je weten, je bent bekend bij God. En hij laat niet los het werk dat zijn hand begon. En in die hoop mogen we verder gaan. In die hoop mogen we kinderen, kleinkinderen als we die kregen, of in het onderwijs als u daarin werkt, of in je familie, daarin mag je de kinderen, de nieuwe generaties voorgaan en zeggen, hoe het precies gaat weten we niet. Eén ding, als je bij de Heer Jezus mag horen, dan ben je veilig. Ook al denk je, ja, hoe moet het gaan met de kerk? De Heere weet ervan. En het gaat toe naar dat grote moment. Dat die bruidskerk, dat nieuwe Jeruzalem, om het beeld van Openbaring vast te houden, dat afdaalt uit de hemel in de nieuwe schepping. De kerk komt thuis. En de kerk, hoe aangevochten ook, en hoe klein misschien ook, en hoe verward ook, en hoe zondig ook in zichzelf. De kerk komt thuis. En Satan, de slang, de draak, het beest uit de aarde, het beest uit de zee, al die machten, het gaat ten onder. Ik had vroeger had de catechisatie van onze dominee in Scheveningen en die zei, met de kerk gaat het goed. Dat is het eigenlijk. Wie bij de Heer Jezus hoort, wie zijn tijd en krachten en energie en gebed geeft in de dienst van God, die mag weten, het is geen failliete zaak. Nou, lieve mensen, dat is het perspectief waarin wij kerk mogen zijn. En daarom hoeven we ons niet moedeloos te laten maken als we horen van teruggang en afbraak. Nee, wij mogen zeggen en volhouden, het werk van Christus gaat door in deze tijd. En ik zou willen zeggen, vlucht dan maar naar binnen. In die voorhof van de tempel. Ga dan maar naar dat altaar en grijp dan maar die hoornen van het altaar, zoals ze dat in het Oude Testament deden. En zeg het dan maar. Zoals de biechtvader van Luther dat gezegd moet hebben tegen hem. Toen hij zei, toen Luther zo wanhopig was, zeg maar tegen de Heer Jezus, ik ben van u, red mij, ik ben van u. Domus sumus heette dat in het Latijn, wij zijn van de Heer. En daarom zijn we veilig in zijn hand. En dan komt het erop aan om te vluchten daar waar het veilig is. Naar de tempel. Naar de gemeente van Christus. Om hem daar met anderen te dienen. Om daar de sacramenten te gebruiken. Om daar verzekerd te zijn van zijn trouw. Hoe het ook gaat. Dat doet u toch wel. En dat doe jij toch wel. Je staat toch niet aan de verkeerde kant te strijden. Met al die heidenvolkeren. Die gaan ten onder. Vlucht naar het altaar en wees veilig. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan danken en bidden. We doen voorbeden voor onze zuster Dees in de wijngaard Bos en Duin. Ze heeft veel pijn en we bidden of God haar nabij wil zijn of hij verlichting wil geven. We zijn dankbaar met onze broeder Boer, Nico Boer, die geopereerd is, zijn heup thuis mocht komen, het naar omstandigheden wel maakt. Ook voorbeden nodig heeft voor de tijd van revalidatie. We zijn ook blij met Abel van Krimpen, die teruggekeerd is uit Klimmendaal. En naar ik gehoord heb ook weer kan lopen. Dat zal misschien nog niet helemaal zonder moeite gaan. Maar we zijn de heren bijzonder dankbaar. En laten we daarvoor gaan danken en bidden. Trouwe God, u bent het die trouw bent van geslacht tot geslacht. Uw trouw, uw roem, uw onoverwinnelijke krachten hebben we bezongen. Heren, we hebben dat beeld, dat visioen meegekregen van de apostel Johannes. En we hebben daar onze gedachten bij. Het is een aangrijpend beeld. Het is een beeld dat ons te denken geeft. Ook in de fase van de geschiedenis waarin West-Europa zich bevindt. In de hele westerse wereld. We leven in tijden die ons kunnen verwarren. Tijden waarin de kerk weer opnieuw moet beginnen. In allerlei plaatsen, pioniersplekken ontstaan. We kunnen daar met vreemde ogen naar kijken, het niet begrijpen, het onnodig vinden zelfs. Maar heren, geef dat we ook helder in beeld mogen krijgen hoe het staat met de kerk, zodat we ook weten te bidden voor uw kerk. We bidden voor al die evangelisten, die pioniers in Europa, van Moskou tot Athene en van Barcelona tot Amsterdam en Stockholm toe, Birmingham en New York. Heren, die hele westerse wereld die piept en kraakt onder de gevolgen van de verlichting, de secularisatie. En toch zien we overal mensen die zich geroepen weten om heel klein en heel trouw toch te vertellen van die tempel van u, waar u wil wonen, de gemeente van Christus. Het brandofferaltaar, dat zo helemaal heen wijst naar het lam van u, de Heer Jezus Christus. En dat u alle die daarin aanbidden, in die tempel hebt gemeten. Heren, zegen uw kerk wereldwijd. Uw kerk in het westen, uw kerk in het oosten, uw kerk die vervolgd wordt. Uw kerk die groeit op veel plaatsen, ook en met name op het zuidelijke halfrond, waar de christenen in zulke grote getalen aanwezig zijn, veel sterker dan op het noordelijk halfrond. En heren, wij geven uw kerk in uw handen. Maar laten we dan ook onze eigen gemeente, de kerk hier, de nieuwe kerk, in uw handen mogen leggen. Met alle die ons lief zijn, met de kinderen, met de kleinkinderen, met de jeugd van de gemeente. Want we zijn één lichaam. Heer, u weet hoe het zal gaan, ook met deze gemeente. En we bidden u, zorgt u voor haar. Geef dat we geen Laodicea zullen zijn. Of geen gemeente die aan de buitenkant tiptop in orde lijkt, maar aan de binnenkant vermolmd is. Geef wat nodig is om werkelijk tempel van u te zijn. We zijn zo blij, heren, met onze broeder Boer, die weer terug mocht keren uit het ziekenhuis, geopereerd werd. Wilt u hem zegenen, ook bij de revalidatie. U weet dat er nog allerlei klachten en zorgen zijn. Wilt u hem daardoor heen dragen, samen met zijn vrouw en zijn gezin. Zegen hem en help hem zoals u dat alleen maar kunt. We danken u ook voor Abel van Krimpen, die weer leerde lopen in het revalidatiecentrum Klimmendaal. Heer, wilt u met hem meegaan? Wilt u hem kracht geven? Wilt u hem geestelijk en psychisch en lichamelijk sterken met alle die om hem heen staan, het hele gezin? We bidden u voor onze zuster Dees, die op hoge leeftijd kwam en nu zo'n pijn heeft. Heer, we bidden u voor dat draaglijk mag zijn. Want we weten wel, heren, dat deze wereld ons zegt dat u en het gebed tot u eigenlijk buiten de werkelijkheid staat. Maar wij weten beter, wij weten dat u ook de grote geneesheer bent. Die ook weet heeft van onze lichamelijke klachten. Heren, zorgt u voor onze bejaarde zuster. Draagt u door de dingen heen. geeft u de verlichting die u alleen maar kunt geven. En zo weten we ons afhankelijk van u. Heere, sterk ons, geef ons deze zondag als een echte feestdag, een bevrijdingsdag, een dag van de overwinning op de dood. Een overwinning die we mogen proeven in de tempel van u, in de gemeente van u, en die meer is en meer zegt dan alles wat deze volkeren van de aarde in stelling weten te brengen en wat ze aanbieden. Heren, wilt u ons vanmiddag ook weer samenbrengen? Wilt u zijn met de kerken in Veenendaal, met uw wereldwijde kerk, de katholieke kerk van Christus? En wilt u ons horen zoals u dat alleen maar kunt? Ontvang de eer en de glorie die u waardig bent. Want u, drie enige God en het Lam, zij al de eer. Amen. We zingen tenslotte Psalm 46, vers 3. Psalm 46, vers 3. Ook weer een psalm over de stad Jeruzalem. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood. We zingen dat in het licht van wat we gehoord hebben uit Openbaring 11. Psalm 46, vers 3 is de slotzang. Verheft uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.